Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Hoi, voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je de Parool Misdaad podcast leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad, waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op parool.nl.
Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stoppen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma. En in deze podcast praat ik elke twee weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vughts. En we hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in je andere podcast-app. Stap voor stap sleept het proces over de moord op Peter R. de Vries zich richting de behandeling. Die staat voor begin 2024 gepland. Deze zaak draait niet alleen om de 2 veronderstelde uitvoerders en 7 overige verdachten. Er speelt veel meer omheen. Zo staan in een aanverwante zaak maar liefst 13 verdachten terecht die ook zouden behoren tot de zogenaamde Poolse maffia die veel meer geweld moest plegen. Paul en Wouter, welkom. Eerst even terug, hoe staat het ervoor met de zaak van Peter R. de Vries?
Nou, die is na de zomer weer met een zogeheten regiezitting van start gegaan. Daarop zijn alle verdachten uitgenodigd in de bunker van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Dat is niet omdat er extra veiligheidsrisico's zijn, maar omdat die zaal gewoon heel groot is. Dus voor het eerst, vanaf nu is het daar te doen. Mm-hmm. En een regiezitting houdt in dat alle advocaten met name nog eens mogen vertellen wat zij vinden dat er nog aan extra onderzoek moet worden gedaan. Het Openbaar Ministerie heeft verteld dat het, nou ja, het dossier wat het OM betreft ver klaar is. Dan is er nog, omdat er nog allerlei, bijvoorbeeld getuigen moeten worden verhoord. Er moet nog aanvullend DNA-onderzoek worden gedaan. Er moeten nog antwoorden komen van vragen van deskundigen. Dat soort dingetjes. Daardoor duurt het nog wel eventjes, dus tot begin 2024. In november is er nog even één tussenzitting. En dan gaan we van acquit. Dan moet het de inhoudelijke behandeling gedurende 12 dagen beginnen. Een paar in januari, februari, ik meen ook in maart. En dan is met potlood in ieders agenda geschreven in mei uitspraak.
Want als we even teruggaan, want die zaak was eigenlijk al heel ver, hè, met die veronderstelde moordenaars van Peter R. de Vries.
De veronderstelde schutter en chauffeur, Delano G. en Camille E., die zijn toen die avond, nadat Delano Peter zou hebben neergeschoten, gevlucht in een Renault Kadjar. Getuigen hadden het kenteken bijna helemaal kunnen doorgeven. 3 kwartier nadien zijn ze al op de snelweg klem gereden. Er lag ook nog allerlei bewijsmateriaal in die auto van ze. Waaronder de beruchte Google Pixel telefoon. En toen die eenmaal was uitgelezen, zo versleutelde de telefoon. Toen kwam daar die verschrikkelijke communicatie naar boven die we hier eerder hebben besproken. Waarin over voor en na uitvoerig over de moord op Peter werd gesproken. Hij werd stap voor stap voorbereid. En achteraf was volgens justitie Delano G. degene die vooral heel erg blij was dat het gelukt was. Met allemaal vreselijke termen over Peter. Dus dat bewijs was vrij snel vrij ver rond. Die zaak is gaan lopen en toen is al levenslang geëist tegen allebei deze verdachten. En die zaak was ook bijna klaar tot de zaak met de andere 7 verdachten, die ook was gaan lopen, stap voor stap verder ging. En toen dook ineens een anonieme bedreigde getuige op. Getuige 5089, we noemen hem Eddie.
Jullie noemen hem Eddie? Of
nee, hij wordt Eddie genoemd. Okay. Hij wordt Eddie genoemd.
Ja, we weten ook zijn achternaam wel, maar die laten we maar
Eddie, we noemen hem Eddie. Ja. Dat gaat ook beter dan 5089.
Zo is het, Eddie, it is. En, en die heeft allerlei verbanden gelegd tussen, ik probeer niet te veel naam te noemen, maar Christian M. En Christian M. is belangrijk, onthoud die even. Omdat Christian M. volgens die Eddy zowel de moord op Peter R. de Vries heeft geregeld als allerlei zaken die nu in de grote verzamelzaak 26 Volt dienen in het oost van het land in de rechtbank in Zwolle.
Ja, je moet eigenlijk deze Christian M., dat is een soort sleutelspeler. Hè? Die stuurt een ploeg Polen aan. En die duiken zeg maar de afgelopen tijd in die uitdijende zaken. Dat zijn strafzaken die gewoon steeds uitdijen en waarbij de recherche ook steeds meer trapjes hoger begint te gaan van, we gaan van de uitvoerders naar de tussenpersonen, naar de opdrachtgevers, naar de mensen daar weer boven. Dat is zo'n uitdijend onderzoek. Dat is hier ook eigenlijk aan de hand. En deze Christian M., dat is eigenlijk een soort spin in het web tussen al deze groeperingen of tussen deze mensen die allemaal verdacht worden van ernstige criminele feiten. Wie is deze Christian M.? Vraag je dan natuurlijk af.
Ja, waar woonde hij ook alweer? Niet in Amsterdam, toch?
De getuige heeft verklaard dat hij samen met zijn ouders ooit naar Nederland is gekomen toen hij een jaar of 16 was. En dat ze in Ochten hebben gewoond en in Tiel.
Ochten, dat zegt me echt niks.
Nou, dat is een klein plaatje, ja.
Maar Tiel is wel belangrijk, hè?
Tiel is wel belangrijk. Want als je naar Tiel gaat, dan kom je ook alweer gelijk in, hoe zeg je dat? De regio waar veronderstelde leden van de criminele organisatie van Ridwan Taghi.
Ja.
En veel geweld waar het allemaal over gaat, wordt uiteindelijk gelinkt aan Ridwan Taghi. Komen we zo nog op terug. Maar ja, we waren nog even bij dat plaatje in bij waar komen die Polen vandaan? Dat is misschien wel grappig. Daar heeft Wouter wel ideeën over.
Ja, volgens mij ik kan me ook herinneren in het begin van die zaak Peter R. dat die Christian M. helemaal niet zoveel naar voren kwam. Dat er nu eigenlijk dus steeds meer bekend wordt dat hij veel meer vinger in de pap klinkt zo raar, maar dat hij eigenlijk
een belangrijke sleutelrol heeft gespeeld.
Veel belangrijker was in de criminele wereld.
Nou ja, dat is inderdaad dus zo'n uitdijend onderzoek, hè, waarbij ze telkens denken, er wordt gewoon vanuit allerlei strafzaken wordt er zeg maar bewijs bij elkaar gepuzzeld en dan ontstaat er een beeld. Het is eigenlijk zoals je een puzzel legt. We hebben een stukje hier en een stukje daar en uiteindelijk krijg je dan zo'n soort plaatje voor je van, zo zal het dan wel zo'n beetje zitten. Nou, deze Christian M. die staat in verband met een ploeg Polen. En die Polen die komen allemaal uit voor een groot deel uit een plaatsje dat heet Hubrisow. Ja, ik zeg het, lieve luisteraar, ik zeg het ongetwijfeld helemaal verkeerd. Maar dat is een plaatsje bij de Oekraïnse grens. 20.000 inwoners. Een beetje het Renen van Polen, zeg maar. Dat is een onbeduidend plaatsje. Ik heb net even zitten kijken op TripAdvisor van, wat is dat eigenlijk voor een plaatsje? Ja, dat stelt helemaal geen klap voor. En je ziet gewoon, als je gaat kijken waar de geboorteplek van een aantal van die verdachten. Ja. Dan zie je telkens dat plekje.
Dus die kennen elkaar waarschijnlijk ook al vanuit hun jeugd.
Dat lijkt er wel op te wijzen. Ja. Dat er dus, en ik moet dan toch ook een beetje, dat klinkt een beetje cynisch misschien. Moet dan ook een beetje denken, ik heb wel eens mijn huis verbouwd met een aantal Polen. Die kwamen ook allemaal ergens uit hetzelfde dorp, ergens in Oost-Polen. En dat is een beetje het beeld wat er bij mij naar voren is gekomen van, deze Christian M. die heeft contacten waarschijnlijk met Nederlandse criminelen en die heeft op zijn beurt als een soort aannemer een groep mensen geregeld die hier criminele dingen gingen doen. En dat zijn best wel, die mensen figureren nu best wel in een aantal strafzaken, weet je wel. En dus je hebt het Hendon onderzoek. Dus dat gaat om de moord van Peter R. de Vries.
De opdrachtgevers en degene die gefilmd zouden hebben, komen nog op terug.
Ja, het legladen onderzoek. Dat zou gaan om de mishandeling met hamers van een ex-zwager van Ridwan Taghi. En een pogingmishandeling van dat slachtoffer in september 2021. Het boksteronderzoek. Dat gaat om een poging liquidatie. Ik weet dat niet uit mijn hoofd. Ik lees dat gewoon voor. Het Buizert onderzoek. Dat gaat om autodiefstallen. En een zeer ernstige mishandeling met hamers en honkbalknuppels van een vermeende rivaal van Ridwan Taghi. En het Volts onderzoek. En dat Volts onderzoek dat draait om een wapenvondst.
Ja, en dat Volts onderzoek is best. Daar zijn echt veel verdachten bij betrokken.
En dat zijn die 13. En dat zijn, en dat is ook weer niet één onderzoek om het even ingewikkeld te maken. Dat valt weer allemaal in verschillende onderzoekers uiteen. meest tot de verbeelding sprekende onderdeel daarvan is een enorme wapenstash, een wapenvondst in 22 automatische wapens, waaronder scherpschuttersgeweren, 4 antitankwapens, bazookas, soms doorgeladen wapens. En dat is een wapenopslag geweest in Alphen aan de Rijn. Die is in maart 2022, zijn die wapens gevonden. En daar zaten meteen allemaal linken met allemaal Polen. En later heeft dan die getuige, die we even Eddie noemen hier, die heeft gezegd, ja, maar Christian M. heeft die Polen als een soort Poolse maffia uit Polen gehaald. Dus je ziet het heel erg voor je. Je hebt dat dorpje waar Wouter net over heeft gehad. Ja. En dan wordt er een hele pluk Polen en die komen niet stuken of zo. Of bij mijn voetbalclub zijn ook, is ook een hele groep Polen. Nee, die komen met kwade bedoelingen hierheen. En aan hen wordt stap voor stap worden steeds meer misdrijven gelinkt. En dan zie je ook dat een van de wapens die uit die wapenopslag zou zijn geleverd door een van die Polen. Dat zou het wapen zijn, het omgebouwde alarmpistool waarmee Peter R. de Vries is doodgeschoten juli 2021 in de Lange Leidstraat.
Is eigenlijk bekend of die hele groep Polen ook in Polen al een track record hebben bij politie?
Het is wel bekend dat ze elkaar kenden en er wordt ook steeds meer over verklaard. Hun strafbladen, dat is, de mondjesmaat komt er steeds, druppelt er steeds nieuwe informatie naar voren. Bijvoorbeeld, nou ja, ik was daar straks weer bij de zitting over de moord op Peter R. de Vries. En toen was er ineens een 10e verdachte daar aan de orde. Dus in die zaak Peter R. de Vries, mm-hmm, waar die 9 verdachten zijn. En dat is een Pool. En die zit gewoon vast voor misdrijven in Polen. En die heeft een deeltje gemaakt met de Poolse autoriteiten. En die begint ineens uit zichzelf te praten over wat een vriend van mij verteld heeft. Die heeft een journalist daar. Die vertelde dat hij een journalist moest afleggen, observeren. En die vertelde dat met een zwarte auto met rode stukjes gebeurde. En hij liet me een foto zien van die journalist. En wat gebeurde me 2 weken later? Zie ik dat er in Nederland een journalist is doodgeschoten, Peter R. de Vries. Nou ja, dan gaat daar die Polen, die geven natuurlijk deel van die informatie weer aan Nederland. Die denken, nou, interessant, want een deel van deze, degene over wie jij het heeft, mm-hmm, is een verdachte in die zaak Wolts. Alleen dan gaan ze verder verifiëren en dan denken ze, hey, een deel van wat hij vertelt, dat klopt aantoonbaar niet. En een ander deel van wat hij vertelt is nooit te verifiëren. Dus dan gaat de verdachte weer down the drain. En dan zie je, bij het parool hebben we, zoals iedereen hier aan deze tafel in elk geval weet, inmiddels het beleid om een klein beetje proberen te doseren. Want dan is het nieuws 10e verdachte in moordzaak Peter R. de Vries recent geweest. Nou ja, dat is deze knakker dus. Die hier aangewezen was door die Poolse getuigen. Die is inmiddels geen verdachte meer, omdat het eigenlijk drijfzand is waarop dat berust. Maar wat ik ermee zeggen wil, is dat het Openbaar Ministerie in die poging om ook boven te komen, en wie heeft dan uiteindelijk de opdracht gegeven, en al die zaken aan elkaar aan het knopen is, heel erg bezig rijp en groen van elkaar te scheiden. Mm-hmm. En wat heel interessant is, zowel in die zaak Wolts als in die zaak rond de 7 verdachten van de moord op Peter R. de Vries. Dus dat is die Hendon-zaak. Daarin zie je allemaal geweldsmisdrijven toegevoegd worden. Rond juli 2021, toen Peter is vermoord. Dus dan zou er zwaar geweld worden gepleegd in mei 2021. Mm-hmm. En dan zie je, hebben ze allemaal berichten verkeren inmiddels onderschept. Ze hebben gesprekken afgeluisterd en zo. En dan is daar het beeld dat er een rivaal moet worden gepakt.
Maar had hij eigenlijk een soort knokploeg om zich heen?
Deze Christian.
Ja.
Ja, ja, kijk, bedoel, hij is ook.
Of deed hij ook drugstransport?
Nee, hij is ook gepakt voor geweld. Zware mishandeling en betrokkenheid bij een autodiefstal. En een van zijn medeverdachten in die zaak, dat was Anouar Taghi. En dat is een neef van Ridouan Taghi, snap je? Dus de hele tijd gaan die lijntjes. En daarom snap je ook gelijk de focus van het Openbaar Ministerie op deze groep Polen. Omdat via. Het is telkens gaan ze een tree omhoog. Dus via deze groep Polen gaan ze naar wie daar weer boven zit. Nou, daar zijn ook gewoon wel ideeën over binnen het Openbaar Ministerie.
Nou, het is heel simpel eigenlijk. Die getuige Eddie, die zegt dat het een oom is. En de oom is Ridouan Taghi, mm-hmm, volgens het Openbaar Ministerie. Dus je hebt Christian, de verbindende factor, mede aangewezen door die getuigen. Maar die getuigen schetst dat ook, dat hele discours. Van hij heeft allemaal mensen om zich heen. En die getuige zegt dan, ik wist eerst niet over wie ze het hadden. Oom. Maar Wout had het net al over een neef van Ridouan Taghi. Nou ja, die is dan een contact van die Christian. En wij, toen we bij het Parool ooit naar buiten brachten dat er überhaupt een Christian was die met Peter R. de Vries te maken zou hebben, toen linkten wij hem nog uit een mislukte liquidatie in Zeewolde, ook weer met Polen. Dus het zijn allemaal van die losse deelzaakjes. En dan zie je pas als je opstijgt en opstijgt en opstijgt, zie je het grotere plaatje. En dat is nu, dat is precies wat allemaal gaande is met al die zaken naast elkaar. En dan zie je ook, kijk, zoals het ook gegaan is met de zaak Peter R. de Vries, die dus begon met de veronderstelde schutter en de chauffeur. Nou, we waren er bijna op. Komt dan ineens op het allerlaatste moment die getuigenis van Eddy erbij. Want die was ook belangrijk in die zaak tegen die 7 anderen. Nou, Eddy die vertelt, die schept banden die dus weer nu ook passen bij de banden die in die Woltz-zaak zo belangrijk zijn. En dan zie je steeds, dan willen dus advocaten in zaak 1, die willen de verdachten, die ook getuigen zijn, in zaak 2 verhoren en zo. En eigenlijk, als je het in een ideale situatie waarin capaciteit geen probleem zou zijn en je enorme rechtszalen had en zo, duw je het eigenlijk allemaal in één grote rechtszaak en ga je al die porties netjes af. Maar dat is natuurlijk ten eerste niet te behappen fysiek.
Ja, want we weten hoe dat met die andere hele grote rechtszaak gaat. Dat gaat niet snel.
Buiten ook kloten. Nee, ja. Dus, maar daardoor hou je. Dus het is kiezen tussen de pok of de pest. Of je hebt een onhanteerbare grote zaak, zoals ik noem maar wat Marengo, willekeurige dwarsstraat, de zaak Tachi. Of je hebt allemaal puzzelstukjes die her en der over het land ook nog liggen. Dus één puzzelstuk ligt in Zwolle in de rechtbank. En dan zit je daar weer met die problemen dat het die meneer die dus het wapen zou hebben geleverd voor de moord op Peter R. de Vries, is in die moord op Peter R. de Vries zaak vandaag weer besproken. Maar die is daar geen verdachte. Nee, die is in die andere zaak zit die.
Maar hè, als ik, Paul, als ik nu kijk naar wat ze nu allemaal bij elkaar geplust hebben, want dat, zo noemen ze dat hè, in opsporingskringen, het plussen van informatie, zodat je een één beeld krijgt, dan zie je toch duidelijk dat ze, nou die Polen, dat is eigenlijk naar de zijkant uit. Hè, dat meer uitvoerders, meer. Dus dat is eigenlijk het bijzetten van meer mensen in een bepaalde laag, de uitvoerlaag.
Mensen die geen vragen stellen.
De vraag is natuurlijk van ze denken die opdrachten komen mogelijk van Ridwan Taghi. Hoe zijn die dan naar buiten gekomen? Hè? Hoe is dat dan gegaan? Is dat via bijvoorbeeld Youssef Taghi, de advocatenneef, gegaan? Heeft hij dan weer berichten doorgegeven aan een andere neef van Ridwan Taghi? En als je dat allemaal zo in ogenschouw neemt, dan denk ik dat je toch wel ziet dat het OM een soort van opwaartse beweging aan het maken is naar boven toe, om te gaan kijken van joh, wie kunnen wij verantwoordelijk houden voor de opdracht of het doorspelen van die opdracht?
Die kunnen we misschien ook wel vast even noemen. We hebben hem vaker hier besproken. Die heet Jaart F. Jaart F. zit momenteel in Marokko vast. Een niet al te lange straf. Maar heeft de grote interesse van het Nederlandse Openbaar Ministerie. Omdat hij, ook een neef van Ridwan Taghi, verantwoordelijk wordt geacht voor het verder doorzetten van geweldsopdrachten. Dus als je nou die lijn zou volgen van Ridwan Taghi geeft het aan Youssef Taghi, over wie we het zo vaak gehad hebben, de advocatenneef, aan bijvoorbeeld Sjaard F. En die stoot het weer door naar de Poolse connectie, als ik het even zo mag noemen. Heb je ook nog een Antilliaanse connectie. Dat zijn bijvoorbeeld die jongens die zouden hebben gefilmd toen Peter voor doodgeschoten was. Dus Peter, die zitten in de McDonald's tegenover de achterdeur van de studio van de RTL Boulevard. Die lopen op een moment naar buiten als Peter ook naar buiten loopt. Die hebben hun telefoons eerst in de hand, doen ze even weg. Maar du moment dat Peter neergeschoten is, heel stuk verderop, pakken ze ineens die telefoons weer. Kennelijk krijgen ze een bericht, denkt het Openbaar Ministerie. Want die knallen alleen, dat is best wel een eindje verder. En dan gaan ze rennen en dan gaan ze een van hen zou hebben gefilmd. En het filmpje kwam meteen online om de maatschappij maximaal te schokken, is de veronderstelling. Vandaar dat terrorisme verwijt. Nou ja, dus dan zie je dus, hebben we een Antilliaanse connectie, we hebben een Poolse connectie en we hebben natuurlijk een Marokkaans-Nederlandse connectie, namelijk de hele entourage, veronderstelde entourage van Ridwan Taghi. En dat zou nog wel eens straks een hele nieuwe zaak kunnen gaan worden. Als het OM de zin krijgt, dan wil men natuurlijk gewoon het hele plaatje inkleuren, ook strafrechtelijk. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar stel nou, Ridwan Taghi heeft straks levenslang gekregen in de zaak over waar die nu, Marengo, waar die nu voor terecht staat.
Dat verwacht hij zelf ook van zo, ook.
Iedereen, inclusief hij zelf, verwacht dat hij levenslang krijgt. Maar het is natuurlijk niet zo in dit soort enormiteiten, zoals dat iemand als Peter R. de Vries wordt vermoord, iemand als Dirk Wiersen wordt vermoord. dat wil het Openbaar Ministerie natuurlijk helemaal inkleuren. Hoe heeft dat gezeten? En dat gaat even los van de normale strafrechtelijke gang van zaken. Van, oh, die heeft al genoeg straf. Hoeven we niet meer te doen.
Ja, strafprocessen draaien natuurlijk ook voor een belangrijk deel om waarheidsvinding. En als je hier gaat kijken naar de moord op bijvoorbeeld Peter R. de Vries. Dat heeft de rechtsorde dusdanig geschokt. Dat die rechtsorde ook wel gebaat zal zijn met gewoon te weten. Hoe is dat nou gegaan? En dat is natuurlijk ook al... Kijk, mensen denken wel eens strafzaken alleen maar te doen hebben met afstraffing. Dat is niet waar. Het is ook gewoon, dit is wat er gebeurd is, mensen. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dat uiteindelijk gewoon naar buiten komt. En daar ik denk dat het OM daar heel druk mee bezig is op dit moment.
Maar als jullie zo schetsen, hè, van hoe die communicatie misschien gegaan is... van Taghi naar Youssef Taghi naar Joad F. Ik zeg het misschien niet helemaal goed. Naar Christian M. en zo... Zijn dat dan niet, zit dat niet allemaal ook ergens in die PGP-berichten verstopt? Want er zijn natuurlijk zoveel telefoons en zoveel zaken al die om die berichten draaien, dat het daar allemaal uit te halen is.
Nou, er zou dus een ex-zwager van Ridwan Taghi, die had problemen met de zus van Ridwan Taghi, die liet haar maar niet met rust, dus die moest aangepakt worden.
Heftig.
Heftig aangepakt, met hamers geslagen worden. Lelijk.
Knie geschoten, zijn hand geschoten, dat soort
dingen. En uiteindelijk geeft dus dan, volgens het Openbaar Ministerie, dat zeg ik er even bij, Ridwan een bericht door via Youssef Taghi. En dat bericht is bestemd voor een zekere Jim. En dat bericht dat luidt, niet gehandicapt, zegt Taghi dan. Je stuurt kleuters voor mannenwerk. Dat duidt erop dat Ridwan Taghi eigenlijk zegt van... joh, dat is allemaal niet gebeurd, dat met die ex-zwager. Jullie hebben het verprutst.
Ja.
Jim is volgens het Openbaar Ministerie een bijnaam voor Jawad F. Dus daar zie je een communicatielijn direct al lopen.
Ja.
En dat is natuurlijk een sterke aanwijzing voor welke richting het Openbaar Ministerie nu ook denkt.
Wat overigens nog grappig is, als we nog een tandje verder kunnen uitdijen naar weer een ander stukje van ons criminele spectrum. We hadden hier in Amsterdam heel veel te doen en de rest van Nederland over wat ooit de tattoo killers werd genoemd. Dat was een groep, veelal jongens met Molukse achtergrond, met grote tatoeages op hun rug. Die betekende iets als wees onzichtbaar. En die zouden ook allerlei liquidaties hebben gepleegd. Ik heb daar mijn vingers over blauw geschreven, lang, lang geleden. De beruchtste van het stelletje werd hier nog vervolgd voor het ombrengen, laten vermoorden van een van de andere tattoo killers. Die is gevlucht naar de Dominicaanse Republiek. Die is daar, hebben ze geprobeerd dood te schieten. Die liquidatie is mislukt. Maar hij is wel zo zwaar gewond geraakt dat hij kon worden gearresteerd en naar hier is gevlogen. Nou, en die zaak zit in dat grote, in die Poolse, Zwolse Wolds-zaak. Zit als deeldossiertje ook nog weer die poging deze Cor P. alias de Paling te pakken. Dus steeds ook voor vervolgers van de misdaad, zoals Wouter en ik, komt er steeds weer bij van, verrek, deze
heeft
Polen.
Heeft er ook al mee te maken.
Ja, deze Polen uit
dat
gat bij de Oekraïnse grens, worden die nu ook alweer gelinkt via hun vrienden aan deze Cor P. Dat is eigenlijk een soort globalisering.
Ja, maar er is natuurlijk ook een vermoed zakenpartner van Ridwan Taghi. Die is opgepakt in de Dominicaanse Republiek. Dus je ziet eigenlijk, het is een globaal, zeg maar, normaal gesproken heb je in van die films heb je toch van die, dat je van die fotootjes ziet in alle lijntjes. Ja, ja, hier kan je ongeveer een wereldbol gewoon met allemaal van dat soort lijntjes gaan. Het toont ook gewoon aan dat die drugshandel en alles wat ermee te maken heeft, dat gewoon helemaal niet meer een Nederlandse aangelegenheid is, maar dat het gewoon een mondiaal opererend iets is.
Ik ben dan wel toch benieuwd hoe zij dan bij die Christian M. komen.
Ja. Ja, dat is met name dus die getuige die zich gemeld heeft.
Ja, maar
die
ik bedoel meer hoe Joad F. dan bijvoorbeeld bij die Christian M. Oh.
Ja, ja,
dat is, al had
nou ja,
verdiend.
Goed,
of
kijk,
is dat...
Nou ja, dat is natuurlijk die Betuwe connectie. Hè, dat, om het zomaar eens even te noemen. Ja, Ochten ligt in de Betuwe. En dat andere plaatsje ligt ook in de Betuwe. Dus ja, hoe zeg je dat? Daar komen een aantal vermoede handlangers van Ridwan Taghi komen uit die regio. Mm-hmm. Dus dat, ja, of het zo is, ik weet het niet. Ik ga het hier ook niet zeggen.
Nee, het is natuurlijk ook misschien een beetje zoals je denkt, om even nog de analogie met de stucadoors en zo, van ken je nog een mannetje
dat is het
die
exact
iets voor me kan doen? Ja.
En Wat ook wel grappig is, wat je in al die verschillende deeldossiertjes terugziet, of het nou in die Zwolse zaak is, of in de zaak rond Peter R. de Vries, is de modus operandi. Hoe deze jongens, want er worden op een gegeven moment gesprekken afgeluisterd, er worden berichten onderschept en zo, hoe zij praten over liquidaties en wat dan wel en wat dan niet. En dan moet er bijvoorbeeld gepast geweld worden gebruikt tegen een rijk iemand die niet wil betalen volgens hen. En dan hebben ze het over werk. Dat komt in allerlei strafzaken tegenwoordig voor. Dat ze zeggen ja, tegen hun vriendin, ik ben aan het werk en zo. Maar dan bedoelen ze dus gewoon dit soort werk.
Ja, werk.
En dan gaat het erom, dat was bijvoorbeeld in 2021 ook weer. In Groningen moest een rijke man worden gepakt. En die zou zo bang moeten worden gemaakt, die zou betalen. Maar hij mag niet afgemaakt worden, want anders kan hij niet betalen. Nou, logisch natuurlijk. Maar waar leg je dan, wat is genoeg? Wat is genoeg geweld? En zo, nou, de zware vertachie moet stoppen met het lastigvallen van die zus. En Tachi kan het dus volgens het Openbaar Ministerie niet over zijn kant laten gaan als iemand zijn zus blijft lastigvallen. Dat is een bericht dat hij ook zelf naar buiten doet. Maar het is ook weer niet de bedoeling dat hij dan doodgaat. Nou, dat is met een ander ook weer. Dus verschillende deeldossiers is geweld met hamers. Dat ze mensen met hamers op hun hoofd, dan wel knie, dan wel op hun bovenlijf moeten slaan en zo. En dan denk ik, hey, het is niet alleen de straattaal die je terugvindt van de spotters en de hitters en de waggies en de piepas en de ijzers. Maar ook de manier van doen en hoe ze daar over hoe ze zaken aanpakken, hoe ze daarover spreken. Dus dat als een soort circumstantial evidence, als een soort steunbewijs kun je ook zeggen, ja, nou, deze groep heeft gewoon deze manier van zoals het Randstad uit zijn bureau waarschijnlijk bepaalde formulieren had digitaal om mensen aan het werk te zetten. Zo hebben zij hun bepaalde manier om het werk te regelen via dezelfde teksten die steeds terugkomen.
Ja, die vergelijking met zo'n uitzendbureau is wel iets wat zich de hele tijd een soort crimineel uitzendbureau voor geweld. En dat is, het is een vergelijking die ook een beetje plat is, maar het dringt zich wel de hele tijd op in dit verhaal.
Denk maar terug aan de zaak 26 Koper, die is afgedaan. Maar dat was toen de grootste zaak die indirect aan Ridwan Tachi werd gelinkt jaren geleden. Waar we toen van opkeken van wauw, een soort moordcommando dat inderdaad als een soort uitzendbureau werkt. Ook daar dezelfde termen, dezelfde manier van doen, dezelfde
wapenopslag plaatsen.
Hetzelfde soort stages inderdaad. Dat was dan in Nieuwegein, die grote wapenopslag plaatsen.
Ja, dus hebben we dan het is een goede formule dus eigenlijk.
En ik sprak iemand uit het die in elk geval veel verstand heeft van het criminele milieu. Van dit specifieke criminele milieu. En die las een stukje over één zaak. En ik had daar nog niet eens die link zelf in gelegd. Die zei, deze MO, modus operandi, manier van doen, dat is die en die. En hij noemde de namen inderdaad die ik nog niet genoemd had uit de entourage van Tachi. Dat past. Dus mensen die zich echt scherp hierop gefocust hebben, die herkennen dat patroon ook. Dat is niet iemand uit de opsporing overigens. Wel iemand die er heel veel vanaf weet.
Dan moet het Wouter zijn.
Nee, dat was het niet. Nee, maar het is natuurlijk, kijk, en wat dat betreft, je ziet nu zo de naweeën van deze zaak. Hè? En dat is de naweeën, dan zeg ik het misschien een beetje verkeerd, omdat het misschien dan kleiner is dan dat het in werkelijkheid is. Maar je begint gewoon te zien, oké, ze zijn dus eigenlijk in de nasleep van de moord op Peter R. de Vries, zijn ze nu, en ook dat doen ze mondiaal, doet de politie ook mondiaal. In Nederland zijn ze zaken aan het rondbreien,
ja.
Maar ook in het buitenland zijn ze zaken aan het rondbreien. En nou, het idee van Paul en van mij is dat we nog wat dat betreft wel een drukke herfst gaan krijgen.
Maar is het dan toch omdat blijkbaar al die organisaties aan elkaar gelinkt zijn of met elkaar gecommuniceerd hebben dat het een soort domino-steentjes zijn? Of nou misschien meer een soort
bewijs,
net wat je binnenhaalt?
Nou, er is gewoon veel bewijs. Er is, dan gaan we het weer over die servers hebben die gepakt zijn. Maar hier heb je hier getuigenverklaringen, je hebt servers met informatie en al die informatie, die wordt verwerkt tot één verhaal. Als een soort Wikipedia. Eerst heb je een snipper, dan komt er wat bij, dan komt er wat bij. En vervolgens is er een heel dossier met informatie. Zo is het gegaan. En het Openbaar Ministerie gaat gewoon kijken, oké, wie zijn dan de poppetjes die verantwoordelijk zijn geweest? Voor wat? Voor welke misdaden? En die gaan we pakken.
Je kunt het ook andersom zien, hè? Doordat het excessieve geweld is gepleegd, Peter R. de Vries vermoord midden in Amsterdam, zomaar op een avond. Schok door het hele land. Eerder al advocaat Dirk Wiersum van kroongetuige Nabil B. De broer van de kroongetuige. Dat heeft er al met al wel mee te maken gehad dat er heel veel capaciteit uiteindelijk toch is vrijgespeeld hiervoor. En dan zie je, misschien zouden we het in allerlei zaken ook wel zo groot kunnen hebben als er toen ook zoveel recherche op was gezet. Want nu zie je dat doordat dus... Je had het net al even over de zaak Buizert. Dat is een codenaam voor iets met gestolen auto's, weet je wel. Maar uiteindelijk worden auto's geleverd aan degene die moord op Dirk Wiersen voorbereiden. Dus zo zie je nog dat hele palet en allerlei rechercheteams verspreid over het land. En al die informatie die klikt nu in elkaar. Omdat nu voor het eerst eigenlijk in de hele entourage... rond Ridwan Taghi volgens het Openbaar Ministerie. We hebben het hier eerder over gehad. Dat ze proberen alles te ontmantelen eromheen. Nou, dan zie je dat deze kerstboom helemaal vol met ballen is komen te hangen. Kijk, ze zien... Normaal heb je zo'n dun boompje uit het kruidvat, weet je wel. Dat sommige bejaarden zo'n bepaalde tijd van het jaar...
Dat is een mis met de kruidvatboom.
Ze gaan gewoon steeds verder. Weet je, ze stoppen niet bij de rand, maar ze denken we gaan nog verder en nog verder.
Dat is wat ik wil betogen. Van als dat nou, dat zou misschien bij sommige andere zaken... Maar daar wordt nooit de capaciteit aan gegeven. Je hebt de uitvoerders misschien een linkje naar de geven.
Maar dat is misschien ook omdat je dan die hoofdzaak wel rondkrijgt zonder dat je de rest allemaal uitzoekt, toch? Dus dat je,
en omdat hier principieel natuurlijk dit grof geweld tegen de bovenwereld, dat kan de staat niet over zijn kant laten gaan. Daarom zit ook in die formulering over de criminele organisatie het stukje terreur. Want misschien kan ik dat nog even voorlezen zoals het Openbaar Ministerie die organisatie kenschetst. Die dus vandaag, waarvan 8 van de 9 verdachten van de zaak rond de moord op Peter R. de Vries worden beschuldigd, dat is nu net recent gekomen. Een organisatie met als hoofddoel het uitvoeren van ernstige geweldsdelicten op bestelling. Te weten moord, al dan niet met terroristisch oogmerk en zware mishandeling met voorbedachte raden. Dit oogmerk volgt uit de moordaanslag op Peter R. de Vries op 6 juli 2021. En het vermoedelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan een man in IJsselstein in mei 2021. En een ernstig geweldsdelict, vermoedelijke liquidatie, dat in augustus 2020 is voorbereid. Plus, ondersteunend, gestolen auto's, voorhanden hebben van vuurwapens en munitie en andere geweldsmisdrijven. Dit stempel kun je ook op delen van die andere Poolse gasten bijvoorbeeld uit Wols plakken. Maar je ziet hier, ze vegen het gewoon allemaal bij elkaar, omdat ze hoe dan ook willen dat deze groep, dat de rechtbank dat verband op die manier legt. En dat is het interessante. Eigenlijk vraagt het OM steeds aan rechters, stijgt u met ons op? Kijkt u wat een afstandje naar deze zaak? En de bedoeling is dan natuurlijk dat de rechters ook zien, er is hier... een organisatie volgens het Openbaar Ministerie rond Ridwan Taghi. En die heeft dood en verderf op allerlei verschillende vlakken gepleegd. Je ziet ook steeds dezelfde plekken terug. IJsselstein, Nieuwegein. Dat
de
zijn
Betuwe.
Het is allemaal...
Allemaal gewoon komt het telkens terug, ja.
En dat grotere plaatje... Al die aanklagers, er is een hele pool aanklagers inmiddels. En die proberen steeds met het penseeltje bij te dragen aan dat schilderij.
Dank jullie wel, Paul en Wouter. We gaan het hierbij laten. Vragen en opmerkingen, luisteraars, mail ze dan naar misdaad@parool.nl. En wil je meer lezen van Paul en Wouter, download dan de app van het Parool of ga naar parool.nl. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt natuurlijk door Wouter Laumans en Paul Vugts. Met dank ook aan Daan Hofstee en Josien Bolthuizen. Dank voor het luisteren en graag tot over 2 weken.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.